Gemeente, de schriftlezing in deze leerdienst is uit Matteüs 11 en daarvan de versen 20 tot en met 30. Matteüs 11, de versen 20 tot en met 30. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen begon hij, dat is de Heere Jezus, de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden, want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien hij de Zoon wil openbaren, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover onze schriftlezing. De gemeente, in deze leerdienst is aan de orde artikel 16 uit hoofdstuk 3-4 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, artikel 16. En we willen dat artikel eerst samen lezen. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood. Alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietig de wil en zijn eigenschappen niet, en dwing die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk liefelijk en krachtig, alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is, en ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voegen met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben van uit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond in het verderf heeft gestort. Tot zover dit artikel. Gemeente, we horen hier in artikel 16 in de eerste plaats het gevolg van de val. In de tweede plaats de werking van de wedergeboorte. En in de derde plaats de troost van het geloof. En dan gaat het over die wonderbaarlijke werkmeester aan het slot van artikel 16. Het gevolg van de val, de werking van de wedergeboorte en de troost van het geloof. Gemeente, verschillende malen is al in de Dordtse leerregels benadrukt dat het geloof een gave Gods is. En op een onwederstandelijke wijze door God wordt gewerkt in het wonder van de wedergeboorte. Het gevaar bij het benadrukken van het eenzijdige Godswerk is dat de verantwoordelijkheid van de mens wordt weggeredeneerd. Zo van, ja, de Heere die moet het doen. Dus dan moet ik maar afwachten. Misschien herkent u het wel. Die gedachte die zo bij je opkomt als je hoort dat het geloof een gave van God is. Dat de Heer het wonder van de wedergeboorte in ons, zonder ons werkt. Ja, wat kan ik er dan zelf aan doen? In artikel 16 wordt op zulke vragen ingegaan. Gemeente, dit artikel begint bij het gevolg van onze val. En dat is te begrijpen, want als we wat over de wedergeboorte, bekering en geloof zeggen, dan moeten we beginnen bij de zondeval, natuurlijk bij de goede schepping van God. Maar tegelijkertijd ook bij de val van de mens. Want dat is toch de zwarte achtergrond waartegen het licht van de genade pas echt schittert. Net zoals een diamant. Ik weet niet of dat u of jij diamanten hebt, maar die komen het beste tot uiting tegen een donkere achtergrond. Zo'n doosje waar zo'n ring zit met zo'n diamant, de achtergrond is meestal zwart, zodat het des te beter uitkomt. Wel, dat geldt ook in geestelijk opzicht. Wat er gebeurd is bij de zondeval, dat weten de kinderen wel. Toen heeft de mens gegeten van de verboden vrucht, op ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid. En de mens, Adam en in hem wij allen, de mens werd daardoor schuldig, verdorven. Gemeente, als we alles zouden opnoemen wat het gevolg van de zondeval is, dan zouden we niet zomaar klaar zijn. En eigenlijk kunnen we dat allemaal ook niet zeggen, want ja, wij weten niet hoe het was in het paradijs. Ja, alles was volmaakt, dat kunnen we ons niet voorstellen. Al het onvolmaakte, al het zondige, al het verkeerde en noem allemaal maar op wat er in de wereld gebeurt, wat tegen Gods woord ingaat. En laten we dan maar dicht bij huis beginnen. Dat zijn allemaal gevolgen van de zondeval. Eigenlijk is alles veranderd. Alles is door de zonde aangetast. Wat God volmaakt geschapen had. En zie, het was zeer goed. De jongeren weten wel wat er dan staat. Tof. Het Hebreeuwse woord voor goed. Het was volmaakt. Gods schepping. Dat is door de zonde totaal verwoest. En een ieder die door de Heilige Geest ontdekt wordt aan zijn zondige staat, ja, die zal met Paulus moeten instemmen. Beginnen bij zichzelf. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. De zonde die heeft het ganselijk menselijk geslacht doordrongen. Zo staat er in artikel 16. Gemeente, een optimistisch mensbeeld strookt niet met de werkelijkheid. Ik kom wel eens mensen tegen die spreken heel positief over de mens. En gelukkig heeft de mens ook nog een heleboel goede dingen die hij doet. Maar wat is goed in Gods ogen? Maar een optimistisch mensbeeld, dat strookt niet met het beeld, het mensbeeld wat we in Gods woord kunnen lezen. Ons verstand is verduisterd. Geestelijk willen we altijd het verkeerde. De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En dat zijn we kwijt. We zijn van nature geestelijk dood. Toch willen onze Duitse vaderen ons in dit artikel leren dat er enkele dingen niet veranderd zijn. Ik zei net, alles is veranderd. En toch wordt dat gecorrigeerd door dit artikel. Want hoezeer de menselijke natuur ook verdorven werd door de ongehoorzaamheid, die menselijke natuur die bleef wel menselijke natuur. Kijk, de mens is ondanks de zondeval een mens gebleven. We zijn geen dier geworden na de zondeval. Al noemt Asaf zich in Psalm 73 wel een groot beest bij God. We zijn ook geen planten geworden. Misschien dat sommigen zo'n conclusie onbelangrijk vinden. En nu denken, ja dominee, wat heeft dat eigenlijk voor zin dat zo hierin staat en dat zo vanavond aan de orde komt. De mens is na de zondeval mens gebleven. Ja. En wat wil dat zeggen? Wel dit, gemeente, de mens had een bijzondere plaats in de schepping. Wij waren beelddrager van God, begiftigd met verstand en wil, met een lichaam en een ziel. Nu heeft de zonde het verstand totaal verdorven, maar het is wel een verstand gebleven. Onze wil is door de zondeval tegengesteld aan de wil van God geworden. Maar ze is wel een wil gebleven. Wat is er dan veranderd? Wel, gemeente, ik denk dat we het zo kunnen zeggen. De richting waarin alles werkt is veranderd. Het is dezelfde mens. Maar nu wandelen we niet meer naar God toe, maar van God af het verderf tegemoet. En al de krachten die oorspronkelijk in de mens gelegd zijn, die werken nog in ons, maar de werking van die krachten in een zondaar is geheel verdorven en in haar tegendeel omgezet. En juist het bezit van een verstand en een wil maakt dat de gevallen mens de menselijke natuur heeft behouden. We zouden het ook zo kunnen zeggen. Na de zondeval is de mens mens gebleven. Niet zijn wezen, maar wel zijn natuur is aangetast. En het belang van dit punt wordt duidelijk als we aan de catechismus denken. Christus heeft de menselijke natuur aangenomen. Zo staat dat in de catechismus. Stel dat de zondeval de mens van zijn menselijke natuur had beroofd. Ja, dan zou de Heere Jezus nooit zaligmaker van de mens kunnen zijn geweest. En daarom belijden onze Dordtse vaderen aan het begin van artikel 16, doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood. Waarom wordt dit punt nu zo aangehaald? Wel, de remonstranten die zeiden, als het zo is dat de mens geen vrije wil meer heeft, en dat is zo, zeggen de reformatoren, de contra-remonstranten, Gomarus en de zijnen, op grond van Gods woord, de mens heeft geen vrije wil meer, wel in het paradijs, maar daarna niet meer. De remonstranten die zeiden, als de mens geen vrije wil meer heeft en zelf niet meer in staat is om het goede te verkiezen en het kwade te verwerpen, ja, dan is de mens een doodstuk materiaal geworden. De mens kan dan vergeleken worden met een stok en met een blok. Nou, de kinderen weten wel wat een stok en een blok is. Als je gaat spelen, dan gebruik je soms een stok om dingen mee te doen, om hutten van te bouwen, een stok, een bezemsteel of een boomtak. Ja, daar zit geen leven in, zo'n stok. Die gooi je weg, die pak je op, of een blok hout. Dat blok, dat beweegt niet. Als je het ergens neerlegt, dan blijft het gewoon stil liggen. Kijk, zeggen de remonstranten, als het nu zo is dat de mens geen vrije wil meer heeft, dan is die als een stok en een blok. Daar kun je tegenaan praten, maar het zal geen antwoord geven, want het is nergens toe in staat. Nee, zeggen onze Dordtse vaders, wij zijn mens. En daarmee verantwoordelijk voor onze werken, woorden en gedachten. Ook na de zondeval blijven we redelijk zedelijke schepselen met verstand en wil. Ten volle verantwoordelijk voor onze daden. Daarbij zijn we in onze doodstaat niet dood zoals een steen. Nee, in onze doodstaat zijn we actief dood. Vijandig dood. Wat bedoel ik daarmee? Wel, we gebruiken ons verstand en onze wil tegen God. En in dienst van de zonde. We zondigen als ten volle bewuste en verantwoordelijke mens. Gemeente, daarom zal de eeuwige verlorenheid ook zo verschrikkelijk zijn. Omdat de mens ook na de val mens is gebleven en door God ten volle zal worden aangesproken en verantwoordelijk gesteld als beelddrager Gods. Dan zal niet gezegd worden, gij hebt niet gekund dat ik koning over uw leven zou zijn, maar gij hebt niet gewild. We zijn geen dode stukken materiaal, maar versierd met verstand, hoewel het verduisterd is door de zonde. Door de val is ons beginsel totaal verkeerd geworden, maar er is nog zoveel in ons overgebleven dat we niet te vergelijken zijn met een stuk hout of met een steen. Dat is het antwoord van onze Dordtse vaders op het verwijt van de remonstranten die de prediking van het woord nutteloos achten. Als onze vaders de totale doodstaat van de zondaar benadrukken. En schrijven de opstellers van de Dordtse leerregels dan, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken. En dan zijn we bij ons tweede punt. Na het gevolg van de val zijn we mens gebleven, weliswaar dood in de zonden en de misdaden, zoals Paulus dat zegt tegen de Efeziërs. Dan gaat het verder over de werking van de wedergeboorte. En als het gaat om de waarachtige bekering, de wedergeboorte, dan zijn we geen stokken en blokken. Want het gaat niet buiten de mens om. Kijk, in het werk van de wedergeboorte, door Gods geest zijn wij wel lijdelijk. God werkt in ons, zonder ons. God doet het alleen. Wij zijn door de zonde totaal onmachtig geworden om ons nog ooit meer op te richten. Zo lezen we dat ook aan het slot van dit artikel. Maar het is wel een schuldige onmacht. Van een stok en een blok kan niet beweerd worden dat ze zich vijandig gedragen. Maar van de mens wel. Het woord van God roept ons indringend en persoonlijk tot bekering. Wij zijn niet te ver onschuldigen. Gemeente, hoort u hoe evenwichtig de Dordtse leerregels over deze zaken spreken. Kijk, het verkiezend welbehagen van God, dat komt heel duidelijk aan de orde. Ze spreken over dat eenzijdige Godswerk, wat naar de schrift is. Het is niet uit ons, het is alles uit hem. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar tegelijkertijd handhaven ze ook ten volle de verantwoordelijkheid van de mens. We zijn geen stokken en blokken. Als we onszelf zo zien, dan komen we in de sfeer van de valse lijdelijkheid en krijgt God uiteindelijk de schuld. En dat hoor ik wel eens mensen zeggen. Ik kan er niets aan doen. En daarom is het Gods schuld als ik verloren ga. Want ja, als die me niet uitverkoren heeft, als die dat wonder van de wedergeboorte niet in me werkt, dan kan ik er toch niks aan doen. Ik heb wel eens gezegd, we moeten beginnen bij het begin, bij onze val in het paradijs. Daar moeten we beginnen. Wat hebben we dan verdiend? Gemeente, we kunnen heel rechtzinnig zeggen dat God een mens toch bekeren moet. En zo is het. Maar wat kunnen we daar heerlijk achter verschuilen? God moet het doen. En het is waar. Maar we zijn ook zelf ten volle verantwoordelijk. We noemen dit wel de spanning tussen verkiezing en verantwoordelijkheid. Die ook zo duidelijk in onze schriftlezing naar voren kwam. Want in de versen 25 en 26 van Matteüs 11 spreekt de Heere Jezus over Gods soevereiniteit. Gij hebt deze dingen voor de wijze en verstandigen verborgen en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Dat spreekt van Gods vrijmacht. En vervolgens dankt Christus voor het welbehagen van God. Maar kort daarna klinkt de nodiging. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Die bekende tekst met die rijke belofte die al voor velen tot zegen geweest is. Kijk, in die woorden worden we gewezen op onze verantwoordelijkheid. Komt allen tot mij. En lees verder. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En wat denkt u aan de verwijten omdat die steden zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin. In de zomervakantie stond ik daar nog bij de ruïnes van Chorazin. Daar is niks meer van over. Bethsaida, weg. Capernaum. Sommigen weten het wel, ook alleen maar ruïnes. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Wee u, Capernaum. Ze hebben zich niet bekeerd. Ziet u in dat gedeelte wat we samen hebben gelezen uit Gods woord, zien we aan de ene kant Gods verkiezing, Gods welbehagen. En aan de andere kant die verantwoordelijkheid van de mens. En we hebben het vaker gezegd, als een mens zalig mag worden, is het 100% genade. En als een mens verloren gaat, is het 100% eigen schuld. Gij hebt niet gewild. Gemeente, die goddelijke genade, en ik lees nog een stukje verder in artikel 16, die goddelijke genade der wedergeboorte vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet. Als de Heere door zijn geest in ons hart komt werken, dan vernietigt hij de menselijke natuur niet. Hij maakt van ons geen andere wezens. Omdat er aan het mens zijn toch niets te verbeteren valt. De zonde heeft immers wel de menselijke natuur aangetast. Maar niet het mens zijn, het wezen van de mens. Kijk, de menselijke natuur is verkeerd, verdorven, geestelijk dood. En wat is nu Gods genade? Het levend maken van die dode natuur. Die verkeerde natuur die wordt herschapen. Zondaren worden door genade naar het beeld van Christus vernieuwd. Het verstand en de wil worden vernieuwd, herschapen. Gemeente, we hebben het soms over een vernieuwd mens, een veranderd mens, een veranderde man of vrouw. Dan zeggen we, ja, dat is een veranderde man of vrouw. Maar besef dat een begenadigde niet een totaal ander iemand geworden is in die zin dat er een andere natuur in de mens is ontstaan. Ik bedoel, hij blijft dezelfde mens. God ruilt, om het zo te zeggen, in het levend maken van zondaren de mens niet in voor een ander mens. Nu wordt er wel eens gezegd, mensen natuur wordt nooit bekeerd. En dan wordt daar vaak mee bedoeld dat een mens na ontvangen genade veelal bepaalde karaktertrekken behoudt die hij ook tevoren had. Wijlen dominee W.L. Tucker zei wel eens, God bekeert wel mensen, maar geen karakters. Als iemand voorheen snel in de put zat, zal dat ook doorwerken wanneer die de Heere mag kennen. Wanneer iemand voor zijn bekering een humoristisch mens was, ja, dan zal hij na zijn bekering zeker nog wel eens een grapje maken. Natuurlijk niet spotten met de Heere en zijn dienst. Nu worden dergelijke opmerkingen soms te gemakkelijk gemaakt om bepaalde verkeerde karaktertrekken goed te praten. Want ook genade grijpt de mens in zijn innerlijk bestaan aan, zodat ook bepaalde karaktertrekken de heiligende invloed daarvan ondergaan. Een driftig iemand bijvoorbeeld, die wordt als het goed is, wanneer de Heere dat wonder van de wedergeboorte gewerkt heeft, wanneer die de Heere mag kennen, minder snel driftig. Dat is niet helemaal weg. Eigenlijk is het niet waar dat genade de menselijke natuur niet aantast. Want als de natuur van de niet Als de natuur niet bekeerd wordt, wat wordt er dan wel bekeerd? Wedergeboorte, gemeente, is een herscheppend werk van God, de Heilige Geest. Waardoor de trekken van het beeld van God, dat door de zonde zo verduisterd was, in ons weer zichtbaar worden. Die goddelijke genade der wedergeboorte in de mens dwingt hen niet met geweld tegen hun dank, staat er in artikel 16. Die oude, boze, verdorven wil wordt door de Here niet geheel teniet gedaan, zo leerden we. Die wil, die wordt ook niet gedwongen. We worden ook niet gedwongen in de ware godsvrees. Het ware werk van de Heilige Geest is geen dwanggodsdienst. De Heer dwingt niet met geweld, zoals de mens tegen zijn wil. Het pad moet gaan lopen wat de Heer wijst. Er is genoeg dwanggodsdienst, uit vrees voor straf. Maar dat heeft met het wederbarende werk van de Heilige Geest niets te maken. Eigenlijk zouden we er niets op tegen moeten hebben als God ons dwong om in zijn gemeenschap terug te keren. Want we zijn alles aan hem verplicht. Maar dit is echter niet Gods gewone wijze van doen. Hij maakt zijn volk gewillig om hem van harte te gaan bedoelen en hun eigen ondergang niet langer te zoeken. In die geestelijke levendmaking bewerkt hij een droefheid naar hem die een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg brengt. Hoe staat het in artikel 16? Hij maakt hen geestelijk levend, heelt, verbetert en buigt hen tegelijk liefelijk en krachtig. Kijk, we krijgen dus geen dwangbevel thuis. Maar moeten wel weten waar het op uitloopt als we zonder een borg voor onze ziel sterven moeten. God werkt lieflijk en krachtig. Hij maakt hen geestelijk levend. O, wat een wonder. Hij heelt, verbetert, buigt. Het zijn allemaal woorden die dat wonder van de wedergeboorte en de uitwerking daarvan in ons leven aangeven. En hij doet dat lieflijk en krachtig. Dat hoort bij elkaar. De kracht van de Geest doet zondaren door Christus tot God wederkeren met smeking en geween. Want de Heere die zegt, ik wil en zij zullen. We gaan zien dat God in Christus tot ons is gekomen. En zij die van verre stonden, die worden nabijgebracht. En de Heilige Geest die legt het gebed op de lippen. Zie hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere, onze God. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. De Heere die wekt ons uit eeuwige liefde op uit onze doodstaat. En hij geeft wederliefde in het hart. Gemeente, kennen we er iets van. Ook jullie jonge vrienden daarachterin. Ken je daar iets van? Verlang je daarna? Om de Heere te volgen. Om hem lief te hebben. Heb je de dienst van de Heere lief gekregen? Met je hele hart. En ben je gewillig gemaakt om hem te vrezen? Want als de Heere werkt, oh, dan word je gewillig gemaakt. Dan worden je voeten gewillig gemaakt om de weg van de Heere te gaan. Dan wordt je hart geneigd tot de vrezen van zijn naam. Is wat eerst een last was, een moeten. Nu een lust, een mogen geworden. Dat je nu toch wel graag in de kerk zit. Terwijl je zegt, nou, een half jaar geleden of een jaar geleden was dat anders. Weet jij ervan, zoals onze Duitse vaders het beleiden, waar de wederspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren te enenmale de overhand had, dat daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. Dat is best een moeilijke zin. Maar het betekent dit: voordat de Heilige Geest een zondaar vernieuwt, is er allemaal tegenstand. Nee, misschien niet direct merkbaar. We kunnen zelfs zeer ingetogen en uiterlijk vroom leven. Dat kan. Vriendelijk, meegaand zijn en laten zien dat we van harte instemmen met de prediking, terwijl onder de dekmantel van rechtzinnigheid ons hart bruist van vijandschap en uiteindelijk de overhand heeft. Misschien zit je zo wel in de kerk. Ik wil er eigenlijk niks van weten. Zelfs bij Gods kinderen kan het bij tijden het zondige vlees weer zo sterk opspelen. Denk aan David als die zegt: ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Want waar tot nu toe de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten enenmale de overhand had, zo krijgt in de wedergeboorte de geest de overhand. Het verzet tegen de Here wordt opgeheven. De nieuwe mens staat op en de oude mens krijgt de doodsteek en gaat sterven. Gemeente, was er voordien een gehoorzaamheid aan God uit vrees dat we anders gestraft zouden worden. Met de wedergeboorte wordt de wil zodanig omgebogen dat wij dan met een ongeveinsd oprecht hart de Here begeren te gehoorzamen. De onwil en het verzet tegen Gods wil wordt door de kracht van de geest gebroken. We gaan willen wat God wil. Net zoals Paulus zegt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Waren we voorheen een gevangene van onze zondige wil, die wil die wordt nu opgericht en vrijgemaakt. De vijand wordt door de liefde en de genade van God overwonnen. Nee, die vrijheid wordt niet ontvangen door eigen krachtsinspanning. Onze wil is machteloos gebonden. Wanneer onze wil wordt vrijgemaakt van de overheersende macht van de zonde, is dat een gevolg van het verlossende, van de vrijmakende kracht van Christus. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dan is het gehoorzamen van onze koning geen last meer, maar een liefdedienst. Nee, dat is niet omdat wij zelf uit vrije wil daarvoor gekozen hebben. Lees maar, want ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Kijk, gemeente, dat is nu de troost van het geloof. Zo heb ik het derde punt genoemd. Opnieuw keren de Duitse vader zich tegen de opvatting van de remonstranten. Want die remonstranten die zeiden dat de mens door vrije wil is gevallen, maar dat hij nu ook weer vrijwillig uit deze val kan opstaan. Nou, u begrijpt wel, met een dergelijke opvatting wordt de Heilige Geest buiten spel gezet. Gods vrije, soevereine en onweerstandelijke genade wordt daarmee miskend. En de Duitse leerregels die zeggen heel stellig: nee, het is onmogelijk dat de mens door zijn eigen krachtsinspanning zal zalig worden Gemeente, als het van ons afhing, dan zou het er hopeloos voor staan. Niemand zal uit eigen beweging naar God vragen. Er is niemand die God zoekt. En wanneer een doemwaardige zondaar zalig wordt, is dat alleen vanwege Gods vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Alleen door Gods herscheppende genade kan de mens zalig worden en anders nooit. Vanuit onszelf was er geen mogelijkheid om weer vrede met God te maken. Wie de oorzaak van Gods heil maar enigszins in de mens zoekt, zal teleurgesteld uitkomen. Gemeente, er is er maar één van wie we onze hulp kunnen verwachten. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Gemeente, als we wederom geboren worden, als we de Here mogen kennen, dan zullen we moeten erkennen dat we dood waren in de zonden en de misdaden. Dan moeten we toch zeggen, als God er zelf niet aan te pas was gekomen, dan zou ik zeker verloren zijn gegaan. En dat was eigen schuld geweest. Als u voor eeuwig gered mag zijn van het verderf, is dat alleen te danken aan het feit dat de Heilige Geest, die wonderbaarlijke werkmeester, alles goeds in deze voegen met hen handelde. Gemeente, wat is dat een prachtige naam, hè? Wonderbaarlijke werkmeester. Ik zeg wel eens, de kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Maar nu kan ik er nog wat bij gaan noemen. De Heilige Geest is de werkmeester. En het is een wonderbaarlijke werkmeester. Waarom? Wat doet de Heilige Geest in die werkplaats? Wel, hij maakt van dood levend. En wat is dan zijn werktuig? Want in een werkplaats is niet alleen een werkmeester, maar ook een werktuig, dat is het woord. Dat levendmakende woord, dat gebruikt hij ook nu. Voor u, voor jou. De Heilige Geest die werkt. O wonderbaarlijke werkmeester, werk ook in deze dienst, in harten van jongeren en ouderen. En wat werkt hij dan? Hier staat het met deze woorden. Alles goeds, alle goeds. Gemeente, anders dan zou het er totaal hopeloos met ons voorstaan. Weten we van die wonderbaarlijke werkmeester? Kijk, die zorgt ervoor, jonge vriend, dat je misschien wel tijdens deze dienst hele andere dingen van plan was. Je dacht, ik ga wat appen, niemand ziet het. Maar het gebeurde niet. Hoe kwam dat? Niet door mij. Maar dat komt dan door die wonderbaarlijke werkmeester. De Heilige Geest. Oftewel de bruidswerver van Christus. Die maar één ding wil. Dat er geen contact is met vrienden buiten de kerk. Maar dat er contact komt met de Heere zelf. Dat je hem mag leren kennen. Voor hem mag leren leven. Dat het je gebed mag zijn, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteed. Die wonderbaarlijke werkmeester. Hebt u hem nodig gekregen? O Heilige Geest, doorwaai de hof van mijn gezin. Doorwaai de hof van mijn schoolklas. Doorwaai de hof van deze gemeente. O, door het offer van Gods Zoon en door de werking van de Heilige Geest mag er hoop zijn voor de voornaamste der zondaren. Wat een trouw dan mag met verwondering beleden worden. Ik zelf heb nooit naar hem gezocht, maar hij zocht mij. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Als de Heere niet naar mij had omgezien, wie zou het dan gedaan hebben? Als hij mij niet had geholpen en gered, wie had dat dan gedaan? Wat een troost. Gemeente, voor de Heere zijn er geen hopeloze gevallen. Hoor niet. Dat denk je misschien. Iemand zei een keer tegen me: dominee, ik ben een hopeloos geval. Zeg maar, voor de Heere niet. Voor de Heere niet, integendeel. Hopeloze gevallen, die zijn bij hem welkom. Die zal hij nooit wegsturen of doorsturen. Bij hem is er genade overvloeiende. De dichter van Psalm 116 zingt het ook. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Ja, dat laatste stukje, de troost van het geloof, betekent als de Heer het niet deed en de kracht van de Heilige Geest niet werkzaam zou zijn, ja, dan zouden we het voor eeuwig kwijt zijn. Wat zal een mens beginnen die wederspannig is en een tegenstander is, die niets anders heeft dan verzet en vijandschap tegen God? Zo'n mens zal geheel geen hoop hebben. Hij kan onmogelijk vanuit de val opstaan door zijn vrije wil, want die heeft hij niet meer. David die zegt het: mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Alleen in die wonderbaarlijke werkmeester die het goede werk begint, voortzet en ook afmaakt. Daar ligt toch al onze hoop en al onze verwachting. Gemeente, hoe is het in uw, jouw en mijn leven? Als het gaat om onze verantwoordelijkheid. Als het gaat om Gods verkiezing. De Heere, die roept nog. En we hebben het gehoord: kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. O, zoek de Heere dan terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Tot wie? Tot wie zullen we anders heen gaan? Dan tot hem. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Hij is het die redt. Hij is het die redt van de dood. En brengt tot het leven. Uit genade. Zoek hem dan. En leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 27, het zevende vers van Psalm 27, het zevende vers.